Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Namens de kerkraad gemeente eerst de volgende mededelingen. Eerste collectus voor de kerk, tweede voor kerkkassen en bij de uitgang voor onderhoud. Morgenavond hoopt de kerkenraad te vergaderen. Bezoektijd voor belanghebbenden na 8:30. Woensdagavond om 7:30 bidstond. Kopij voor het nieuwe kerkblad dient uiterlijk donderdagmorgen 12:00 ingeleverd te zijn op Middelstraat 46. Blijdeniscatechisatie vrijdagavond om 7:30. Er is informatie over evangelisatie op het informatiebord in de hal hier achter in de kerk. En ook een intekenlijst voor goede moed. Dus of u daar aandacht aan wilt geven. Dus morgenavond kerkraad, woensdagavond bidstond, kopij voor het nieuwe kerkblad deze week, 7:30 belijdeniscatechisatie vrijdag. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Laten wij gaan zingen uit Psalm 147, het 6e en 10e vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 6 en 10 van Psalm 147. Thank you. Luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere, zoals die tot ons komt vanuit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen nu uit het boek Nehemia, het 8e hoofdstuk. Nehemia 8, we zingen daarna uit Psalm 106, het 4e vers. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja, wij en onze vaderen tevens. 4e vers van Psalm 106, na de schriftlezing Nehemia 8. Toen u de 7e maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op het plein voor de waterpoort. En ze zeiden tot Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek van de wet van Mozes zou halen die de Heere Israël geboden had. En Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, beide mannen en vrouwen en alle die verstandig waren om te horen, op de eerste dag van de 7e maand. En hij las daarin voor het plein dat voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag, voor de mannen en de vrouwen en de verstandigen. En de oren van het ganse volk waren naar het wetboek. En Ezra de schriftgeleerde stond op een hoge houten stoel die zij tot die zaak gemaakt hadden. En naast hem stonden Matitja en Sema en Anaya en Uria en Hilkia en Maasea, aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malkia en Hasum en Hasbatana en Zacharia en Mesulam. En Ezra opende het boek voor de ogen van het ganse volk, want hij was boven al het volk. En toen hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En al het volk antwoordde: Amen, amen, met opheffing van hun handen, en neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten ter aarde. Jeshua nu, en Bani, en Serepja, Jamin, Akub, Sabbatja, Hodia, Maasea, en Kelita, Azaria, Josabat, Hanan, Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. En zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk. En de zin verklarende, zo maakten zij dat men het verstond in het lezen. En Nehemia, deze is Hatterzata en Esra de priester en de schriftgeleerden. En de levieten die onder het volk onderwezen zeiden tot al het volk: deze dag is de Heere uw God heilig. Bedrijf dan geen rouw en weent niet, want al het volk weende toen zij de woorden der wet hoorden. Voort zei hij tot hen: gaat, eet het vette en drinkt het zoete en zend delen aan hen voor wie niets bereid is, want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heeren, die is uw sterkte. En de levieten stilden al het volk, zeggende: zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen om te eten, om te drinken, om delen te zenden en om grote blijdschap te maken, want ze hadden de woorden verstaan die men hun bekendgemaakt had. En de volgende dag verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de priesters en de levieten, tot Esra de schriftgeleerde. En dat om verstand te krijgen in de woorden der wet. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen op het feest in de zevende maand. En dat zij het zouden doen horen en een stem laten doorgaan door al hun steden en te Jeruzalem, zeggende: gaat uit op het gebergte en haal takken van de olijfbomen en takken van andere olieachtige bomen en takken van mittebomen en takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen om loofhutten te maken zoals er geschreven is. Alzo ging het volk uit en haalde ze en maakten zich loofhutten, een ieder op zijn dak en in hun voorhoven. En in de voorhoven van Gods huis, en op het plein van de waterpoort, en op het plein van de Efraïmspoort. En de ganse gemeente van hen die uit de gevangenschap waren weergekomen, maakten loofhutten en woonden in die loofhutten. Want de kinderen Israëls hadden al zo niet gedaan sinds de dagen van Yeshua, de zoon van Nun, tot op deze dag toe. En er was zeer grote blijdschap, en men las in het wetboek Gods dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag. En zij hielden het feest 7 dagen. En op de 8e dag, de verbodsdag, naar het recht. In het gebed denken we aan broeder Kwakenaak, die thuisgekomen is uit het ziekenhuis. En ook aan rouwdragende families in de gemeente. De moeder van broeder Baas van de Middeldiepstraat is deze week overleden. Een broer van zuster van de Bos van der Wiel van de Rembrandtlaan. En een 16-jarige zoon van een zus van zuster de Waard van de Wulp van de Banenweer. Jongen van 16 in Zierikzee. Laten wij de Heere bidden. Heere, we prijzen de naam van uw goedheid, dat u het ons geeft dat we weer samen mogen zijn rond uw woord. Dat woord dat Esra heeft mogen voorlezen, waar het volk naar luisterde en waardoor u zoveel heilrijke daden ook hebt verricht. En we moeten het van datzelfde woord hebben, Heer. En datzelfde woord is nog even levend en krachtig. Scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En dat kan ons bereiken tot in het diepste van ons hart. Dat zwaard van u, o Heilige Geest. En wil dat ook vanmorgen gebruiken. Opdat wij ontdekken wat nodig is om voor u te kunnen bestaan. Maar ook dat wij dat leven mogen ontvangen. Door dat dierbare bloed van het lam. Dat u toch door dat woord heen ook laat vloeien in mensenlevens. Heere, geef toch dat we dan zo vanmorgen in uw huis mogen zitten met een ontvankelijk hart. Dat we ons niet afschermen tegen dat woord. Dat we ons niet verharden tegen dat woord. Want het woord van u, dat is niet naar de mens. Gaat zo dwars tegen onze verlangens en onze gedachten in die wij van nature hebben. Maar Heere, als u in ons leven komt door de kracht van uw Heilige Geest, dan worden we toch zeer gewillig op de dag van uw Heerkracht. En u roept ons er ook toe op om te luisteren, om acht te geven op dat profetische woord dat zeer vast is. Want dat is toch de weg waarin u ook die heilzon doet dagen. Waarin u dat licht doet opgaan in de harten, die zon der gerechtigheid. En dan mogen we ook weten vanuit uw woord dat onder de vleugelen van uw zon der gerechtigheid genezing is. Genezing van al onze kwalen, geestelijke kwalen, maar ook lichamelijke kwalen. Dat u ons in alles voor uw rekening wilt nemen. Ons verwarmen wilt met het goede van uw woning. Heere, wil dat vanmorgen ook onder ons werken. Dat we het merken dat u aanwezig bent naar uw eigen belofte woord, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. Het is alles onverdiend, Heere, en dat beleiden we ook. Uw grote naam is echter zo heilig, groot en goed, dat u uw eigen zonen voor over gehad hebt, opdat zondaren nog bij u zouden kunnen wonen. Wilt u zijn met de zieken? We dragen broeder Kwakenaak aan u op, wel thuis is hij, maar Heere, er is eigenlijk verder niets meer aan te doen. Wilt u dan hem bij de avond van het leven sterken door uw kracht, door het licht van uw vriendelijk aangezicht. Wilt u hem nabij zijn in alles en geef hem te rusten in uw trouw. Wij dragen ook de andere zieken aan u op. U weet ze te vinden, Heere. U weet ook van de onderzoeken die moeten plaatsvinden of plaatsvonden, van uitslagen. Wilt u uw trouwe hulp geven? Laten de ogen maar op u gevestigd staan, Heere, want u begeeft niet en verlaat niet degene die het van u verwacht. Als we dan door het water gaan, dan wilt u toch bij ons zijn en door de rivieren, ze zullen ons niet overstromen. Door het vuur, het zal ons niet aansteken. Zo door al die beproevingen heen gedragen te worden door uw kracht, dan kunnen we voort. Wilt u zo uw genade verheerlijken in mensenlevens, tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van ons mensen. Wij dragen ook allen aan u op die rouw hebben. Gedenk ze, Heren, in deze omstandigheden. Wat worden we dan geconfronteerd met de broosheid van het leven? Hoe oud we misschien ook mochten worden, maar eenmaal is dat einde er. Het is de mensen gezet. Eenmaal te sterven en daarna het oordeel. We kunnen dat niet twee keer doen. En daarom is het heden ook zo belangrijk. En in dat heden, daar laat uw heilstem horen. Daarom is het een heden der genade. En geef toch ook dat deze gebeurtenissen maar mogen uitdrijven tot uw genadetroon. Bidden ook of u nabij wil zijn in het gezin van broeder Baas en de andere familieleden. Sterk ze met uw troost. En dat bidden wij ook voor zuster Van den Bos. Geef ook, Heere, dat zij ook in haar eenzame ogenblikken zich gesterkt en gedragen mag weten door u. Dat bidden wij ook voor het gezin van broeder en zuster De Waard. En daar zien we dat het leven ook zo kort kan zijn. Dat de dood ieder uur wenkt. En dat ook jonge mensen kunnen sterven. Geef toch dat het voor ons ook een reden mag zijn, Heer, en voor de jongeren van de gemeente om uw aangezicht te zoeken, om u vroeg te zoeken. Want u zegt het ook zelf, die mij vroeg zoeken, zullen mij zeker vinden. Heren, laat er toch ook van de begrafenis een sprake mogen uitgaan. Want ook dat wilt u nog gebruiken. En dat over dood en graf heen gezien mag worden op u, die grote God, die goedertieren is. We bidden ook voor alle anderen, bij wie de wonden nog zo vers zijn, Heren, wilt u maar uw liefde en uw genade doen ondervinden, dan kunnen we verder. We hoeven niet alleen door het leven. Die last zou ook te zwaar zijn. Maar u wilt sterkte geven. Ga vooraan. We bidden voor onze regering, voor ons vorstenhuis. Allen die verantwoordelijkheid dragen en de belangen van het land behartigen. Heren, geef toch dat ze echt ook leren inzien. Allen hoe belangrijk het is om te raden te gaan bij uw woord. Sterk ze die vanuit dat woord ook hun verantwoordelijkheid kennen en die ook bijdragen in de politiek. Geef ze moed en kracht, Heren, om dat te doen in gebondenheid aan uw woord en laat het tot zegen mogen zijn. We bidden ook of u het werk van zending en evangelisatie wilt zegenen en ook uw bondsvolk Israël wilt gedenken, tot bekering wilt brengen, Heren, en alle die u kennen als de Messias. O Heer Jezus Christus, ook onder dat volk wil ze dragen, wil ze nabij zijn, wil ze sterken en doen verlangen naar uw wederkomst. Ja, laat dat in uw kerk mogen leven. Denk zo aan onze theologische universiteit, alle die daar werkzaam zijn en studeren. Geef ze liefde en lust ook om dat te doen. Wat een grote verantwoordelijkheid, maar ook wat een heerlijke zaak, Heren, om zo dicht te mogen leven bij uw woord. Laat het maar zo zijn dat het verlangen leeft om steeds meer van u te weten. Wil zo uw vleugelen over ons uitbreiden, Heren, gij zijt de losser. Zo sprak Rut eens tot Boas, en u bent de meerdere Boas, die voor tijd en eeuwigheid voor zijn rekening wil nemen. Een wederhorig kroost, mensen die het niet verdiend hebben, die alles erdoor gebracht hebben. Maar waarvan u gezegd hebt, allen die vermoeid en belast zijn, is de rust te verkrijgen bij u, o levensbron. Wil dan zo met ons zijn en wil uw kinderen ook verder leiden. Geef ze de zekerheid, de verzekering van dat geloof dat alles in u vindt en op uw heil hoopt met al uw gunstgenoten. We bidden, Heren, of u nabij wil zijn, ook in de komende week, waarin de beslissing toch moet vallen ten aanzien van het beroep. U weet, Heren, hoe moeilijk het is. Geef uitkomst. Wij bidden het u uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 119, 69ste en het 84ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En het 84ste vers. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. 69 en 84 van 119. Thank you. tekstwoord vindt u in Nehemia 8, daarvan het 11e vers, het laatste gedeelte, waar Gods woord luidt: zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Wij zingen naar de prediking uit Psalm 89, het 7e vers. Gemeente, het is wel een heel bijzondere gebeurtenis die daar plaatsvindt bij de waterpoort in Jeruzalem. Je zou kunnen zeggen, het is inderdaad een soort opwekking. Het volk is getroffen door het woord dat verkondigd is. Er is droefheid en er is blijdschap. De Heilige Geest gebruikt ook het woord om mensen en ook gemeentes, kerken op te wekken. Dat gebeurde ook in de Reformatie. En u weet, in de Reformatie stond ook heel duidelijk het woord centraal. Dat was het middel in de handen van de Heere om weer zijn kerk te reformeren, te hervormen. Trouwens, bij alle opwekkingen in de geschiedenis, waar je die ook vindt in Engeland, in Schotland, in Nederland, daar heeft dat woord juist een heel grote plaats in. Het geloof is ook uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Zo staat het toch in de Bijbel duidelijk geschreven. En ook vandaag is er geen opwekking te verwachten buiten het woord om. Dat gebruikt de Heilige Geest als een instrument. Als de Bijbel gezag krijgt in je leven, dan, en in de kerken en in de samenleving, dan mag je vrucht verwachten. Als dat gezag krijgt, als dat het te zeggen krijgt in het leven, dan komt daar vrucht. Kan niet uitblijven. Blijkbaar waren de Israëlieten die uit de andere steden kwamen weer teruggegaan naar hun huizen, naar hun plaatsen. Maar hier in hoofdstuk 8 zijn ze dan weer terug. De muur was immers hersteld. Ze waren weer teruggegaan naar hun huis, maar nu weer terug in Jeruzalem. Want dit was een bijzondere dag. Het was de eerste dag van de feestmaand onder Israël. Jaar 444. Op de tiende van de maand, van die maand, is het altijd grote verzoendag. En op de vijftiende van die maand begint het Loofhuttenfeest. Het is een feestmaand onder Israël. En dan staat er, toen hij de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op het plein voor de waterpoort. Dus dan zijn ze weer terug in Jeruzalem. En die eerste dag van de zevende maand was een nieuwjaarsdag. En dan wel volgens het Joodse kerkelijke jaar, om het zomaar eens te zeggen. De godsdienstige jaartelling, want het was, wat de burgerlijke jaartelling betreft, de zevende maand. Wij hebben ook zoiets, al is dat niet helemaal te vergelijken, maar wij spreken ook wel over het kerkelijke jaar. Dat begint bij de advent en dat eindigt dan bij Pinksteren. Maar we hebben ook onze gewone jaartelling, dat begint in januari. Nou, zo was dat ook onder Israël. Het was dus op die zevende maand, de eerste van die zevende maand, een soort nieuwjaarsdag, zou je kunnen zeggen. En op een nieuwjaarsdag, dan word je altijd weer bepaald bij de toekomst. Wat zal er toch gebeuren? Dan zijn er zoveel vraagtekens. En dan kunnen zorgen en allerlei moeite je hart vervullen. Hoe moet het gaan? Hoe zal het gaan? Wel, dat is er ook bij het volk. En dan blijkt dat de Heere bezig is onder dat volk. Het geweten van het volk lijkt wakker geschud te zijn door de zegeningen waarmee de Heere gekomen is. En we hebben dat in de afgelopen periode ook gezien. Wat had de Heere hen bekrachtigd? Wat had de Heere hen moed gegeven om door te gaan? Bij alle tegenslagen dat hij telkens weer overkwam en zich keerde ook tegen de vijanden. Een voorspoedige herbouw van de muren van Jeruzalem. Ach ja, en op zo'n nieuwjaarsdag, hoe ziet het feestprogramma er dan uit? We weten dat wel, hè? Dat begint al met veel vuurwerk bij ons. En wat zie je nou hier? Op die dag vraagt het volk naar het woord van de Heere. Ja, dat kun je niet van alle gemeenteleden zeggen op nieuwjaarsmorgen. Er zijn er die uitslapen. Het te laat naar bed gegaan. En dan vragen we niet naar het woord van de Heere. Maar hier zie je dat dat volk vraagt naar het woord van de Heere. Want de Heere is toch een God van geslacht tot geslacht. Hij is de God van de eeuwen. Dezelfde. En alleen het woord van hem dat kan uitkomst geven. Dat kan leiding geven. Ook voor de toekomst. Daar alleen kunnen wij verder mee. En zo is het dan druk op dat water, op die waterpoortplein. En dan vraagt men aan de schriftgeleerde Ezra. U moet dat schriftgeleerde niet in ongunstige zin duiden. Want het gaat hier iemand die geleerd is in de schriften, die ook van God geleerd is, die kennis heeft van de schriften. Ezra, dat was een priester. Ze vragen dan aan hem of hij het boek van de wet wil halen en hem voor wil lezen, dus uit het woord van God. Duidelijk zie je, er is een wending gekomen in dat volksleven. God en zijn wet krijgen weer een plaats en samen luisteren ze dan naar de schrift. Dat is wat. Die mensen vragen dat zelf. Daar is honger naar het woord. Want het is aan God te danken dat het een feestdag is. En daarom willen ze luisteren naar zijn stem, naar zijn woord, naar zijn gebod. En wij hebben heel de Bijbel, wij hebben nog zoveel meer van de Heer. We kunnen nog zoveel meer weten hoe de Heer wil dat wij handelen en wandelen zullen. Leeft dat ook in ons hart? Is dat nou ook de begeerte geweest, de drijfveer om vanmorgen naar de kerk te gaan? Om te horen van het woord van de Heer, om te luisteren wat de Heer tot ons heeft te zeggen. Dat dat behoefte is in je hart. Heer, spreek, want uw knecht hoort. Want dat woord van u, dat is een lamp voor de voet, dat is een licht op het pad. U begrijpt, gemeente, dat hebben we in het kerkelijke leven in Nederland heel hard nodig. Dat heb je persoonlijk nodig, want een revij, een opwekking, dat begint in het persoonlijk leven. Maar dat hebben wij ook als kerken, ook als samenleving nodig. Dat het woord van de Heere gezag krijgt. Dat is het toch. Als de Heilige Geest werkt, dan werkt hij honger en dorst naar de Heere. Kijk maar naar Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Cornelius, die hoofdman, jongelui, die kende dat ook. Hij ontbood daartoe Petrus om hem de woorden van God te verkondigen. Heerlijk, heerlijk, ja, als de gang naar Gods huis niet langer een last voor je is, maar een lust wordt. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Nou, daar zijn ze op dat plein van die waterpoort. Grote saamhorigheid is er, het volk verzamelt zich, staat er als een enig man. En dan vragen ze dus naar Ezra. Ezra is ongeveer 13 jaar daarvoor met enkele andere ballingen naar Jeruzalem gekomen. Niet om de muren te bouwen, maar om onderwijs te geven in het woord van God. Ik zei het al, Ezra is een priester. En van hem staat in Ezra, want er is ook een Bijbelboek van hem, Ezra 7 vers 10. En Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen. En om in Israël te leren de inzettingen en de rechten. Dat betekent, hij had daar nou zijn hart op gezet om de wet van de Heren te onderzoeken. En om Israël de inzettingen en de verordeningen te onderwijzen. Nou, dat is ook ongetwijfeld voorbereidend werk geweest voor Nehemia's murenbouw. Ezra heeft vooral geijverd voor het geestelijk herstel van het volk. Hij was meer de man van het onderzoek van de woorden en de wetten van de Heere. Een schriftgeleerde. En daar ziet u ook, de Heere wil Ezra's en Nehemia's gebruiken. Het gaat er maar om, de Heere heeft talenten gegeven en die wil hij gebruiken in zijn dienst. Dat is hij ook waard. En hier zie je ook een Ezra, een Nehemia. En nu moet Ezra dat woord aan het volk voorlezen. Dat moet wat voor hem geweest zijn. Waarom? Nou, deze man, dat kunt u lezen in het boek Ezra, was vol afschuw geweest over de immoraliteit van Israël. Hij vond dat zo afschuwelijk dat dat volk eigenlijk nog verder weggezonken was dan de heidenen. dat hij zijn kleren verscheurd had toen hij ermee geconfronteerd werd. En het haar van zijn hoofd had afgerukt en uit zijn baard. En op zijn knieën met uitgestrekte handen had hij op de grond de zonde van het volk beleden aan de Heere. Dat kunt u lezen in Ezra 9. En er waren wel die hem bijvielen, maar verder, ach, er bleek zo weinig van dat ingang vond onder het volk. Wat moet dat geweldig geweest zijn voor die Ezra. Deze nieuwjaarsdag, na zo'n 13, 14 jaar, vraagt dan het volk uit eigener beweging als één man om de Bijbel te halen. Ezra, lees ons het woord van de Heere voor. Dan ziet u ook tegelijkertijd, er moet ook geduld zijn. Broeders, er moet geduld zijn. Volharding is nodig, ook in het gebed voor anderen, als u voor kinderen misschien bidt, voor familieleden die een andere weg gaan dan je zo graag zou wensen. Daar is geduld, daar is ook volharding nodig. Hier mag Ezra ondervinden dat de Heer toch zijn werk heeft gezegend. En de Heer laat het niet altijd zien, maar hier toont hij het. Ezra leest het volk de wet voor. Niet in de tempel, op het tempelplein, hier bij die waterpoort, groter ook, maar daar mogen ook mannen en vrouwen samen zijn, op dat plein, opdat ieder het zou horen. Gods woord hoeft ook niet in de kerk opgesloten te zijn, moet ook niet, mag op het marktplein gehoord worden, het is bestemd ook voor iedereen. Ga dan uit, heeft de Heer Jezus zelf gezegd tot zijn discipelen, naar alle volken en laat het ze horen. Het geldt ook voor alle terreinen van het leven, dat woord. En dan opent hij, staat er, dat wetboek van de Heere voor de ogen van heel het volk. Ze konden het allemaal zien. En dan zijn ze vol eerbied. En Ezra de priester, staat er in vers 3, bracht de wet voor de gemeente bij de mannen en vrouwen en die verstandig waren om te horen. Wat zijn dat nou voor mensen? Jongens en meisjes, dat zijn de kinderen die verstandig waren om te horen. De kinderen worden met die laatste bedoeld. Daar waren huisgezinnen. Die kinderen worden niet apart gezet. Oh, laat die maar in een soort zonderschool onder de kerkdienst. Want ach, ze begrijpen er toch niks van. Of laat ze maar thuis blijven. Nee. En die verstandig waren om te horen. Dat is helemaal ook in overeenstemming wat de Heere door middel van Mozes heeft gezegd tot het volk. Als gans Israël zal komen om te verschijnen voor het aangezicht van de Heere uw God in de plaats die hij zal verkozen hebben, zo zult gij deze wet voor gans Israël voor hun oren uitroepen. Vergadert het volk, zegt de Heere dan, de mannen en de vrouwen en de kinderen, opdat zij horen, opdat ze leren en vrezen de Heere uw God en waarnemen alle woorden van deze wet. Maar waar is dat nou op gegrond? Dat is dus gegrond dat hier ook die kinderen bij zijn op wat de Heere zelf gezegd heeft. Hij is de God van de geslachten. Hij heeft tot Abraham gezegd, ik ben uw God en de God van uw zaad. Het verbond met Abraham zijn vriend, zingen we toch, bevestigt hij van God rekent de kinderen, jullie jongens en meisjes, er helemaal bij. Je ziet het ook in het Nieuwe Testament in Efeze 6. Dan zegt Paulus ook, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Dan wijst hij op het gebod van de Heere, dat ook voor de kinderen geldt en dat ook hen bekendgemaakt moet worden. Eert uw vader en uw moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u wel gaat en dat u lang leeft op de aarde. En denk eens aan wat de Heer Jezus zelf gezegd heeft, laat de kinderen tot mij komen. De Bijbelgemeente gaat er niet van uit dat ze alleen de samenkomst van de gemeente bij mogen worden als ze in staat zijn om alles te begrijpen. Dat wordt wel eens gedacht, maar zo is het niet. Er staat ook hier niet die verstandig waren om het te begrijpen, maar om te horen. Dus alleen die genoeg besef hebben ook om te luisteren. Ze verstaan meer dan u denkt. Dus die verstandig waren om te horen, niet om te begrijpen. Je hoeft ook niet alles van een preek te begrijpen. Ouders kunnen ook soms niet alles van de preek begrijpen. Het juiste verstaan van het woord, van de prediking, dat vloeit ook niet voort uit menselijke wijsheid. Dat is niet een kwestie van heel veel verstand hebben, intellect. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. En die wil dat juist doen onder de prediking. Die wil het verstand verlichten en het hart openen. Denk maar aan de Emmausgangers, de Heere opende hun verstand. En van Lydia staat ook, de Heere opende haar hart. Dus zo staan ook die kinderen daar, die konden luisteren, die konden horen. Die mochten mee, die waren daarbij. En Ezra staat dan op een hoge houten stoel. Er is wel eens gezegd, dat was nou de eerste preekstoel. Een houten broek worden die oude preekstoelen genoemd in de oude hervormde kerken, zoals u weet. Maar dit was, je moet denken meer aan een podium, een houten podium. Daar stonden meer mensen op. Links van Ezra stonden 7 mannen en rechts van hem stonden 6 mannen. In totaal 14, 2 keer 7. En zo wordt die voorlezing van het woord van de Heere eigenlijk nog meer gezag gegeven. Het is een soort kerkraad, zou je kunnen zeggen. En dat wijst erop, die voorlezing, dat is niet maar een particuliere aangelegenheid van Ezra. Hij staat boven het volk op een hoge houten stoel. Dat is niet omdat die prediker zo belangrijk is, in de verste verte niet. Maar dat is omdat Gods woord van boven komt. Het komt tot de gemeente met gezag van boven, omdat het het woord van God is. Het daalt van Gods kant neer op de gemeente. Hoort des Heren woord. Nou, en als Ezra dan die wetsrol ter hand neemt, dan gaat het volk staan. Eerbied, ontzag voor het heilig woord van God. Daar kunnen we wat van leren. Hoe is onze houding tijdens het lezen van de Bijbel thuis? Tijdens de kerkdienst, er hoort eerbied te zijn. Onder het gebed, maar zeker ook onder het lezen van het woord. De Heere spreekt dan tot ons. En als je dan verveeld rond gaat kijken of je hebt je aandacht er niet bij, dan onteer je de Heere. Wat moet dat erg zijn. En wat doet Ezra dan als hij die boekrol geopend heeft, in zijn hand heeft, dan looft hij de Heere. Waarom? Verstaat u dat? Hij heeft Gods woord in handen. Dat woord mag onder ons zijn. Dat is niet vanzelfsprekend. De heidenen, we hebben ervan gezongen uit Psalm 147, die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Dat is niet omdat die heidenen zo slecht waren en omdat het volk Israël zo goed was dat het de woorden van de Heere was toebetrouwd. Nee, dat is puur genade en dat verstaat Ezra hier. Heere, wat een wonder dat we dat woord in ons midden mogen hebben. Dat dat gelezen mag worden. En dat bedoel ik, verstaan we dat, gemeente? Dat volk daar verstaat dat. Dat zegt dan amen, amen. Ze stemmen daar allemaal mee in. Als Ezra de Heere gaat loven en prijzen, wat bent u goed voor ons, Heere? Dat we uw stem mogen horen. En dan gaan de handen omhoog. Dat is eigenlijk symbolisch. Hart en leven aan de Heere opdragen. Amen, amen. Ja, bij ons fungeert het amen vaak als afsluiting. En misschien zegt dat kleine, die kleine jongen of dat meisje naast u wel eens heel zachtjes tegen u in de kerk: wanneer zegt de dominee amen? Ja, afsluiting. Of bij het gebed, dat zult u ook wel eens meegemaakt hebben, als die kleine kinderen dan, je laat ze meebidden. En dan gaan ze op den duur al aanvoelen dat het gebed naar een eind loopt en dan zeggen ze soms net voordat je zelf amen zegt, zeggen ze ook amen. Afsluiting. Maar dat is natuurlijk niet zo bedoeld, dat is wel te begrijpen bij kinderen, dat is te verstaan, maar het is een zaak van instemming. Amen. Het zal waar, het zal zeker zijn. En zo geeft dat volk dan ook aan dat ze het ermee eens zijn. Dat de Heer geloofd en geprezen moet worden vanwege die grote naam van hem. Dat hij zijn woord gegeven heeft. Ja, de dominee zegt na de preek amen. Maar dan is het altijd zo fijn dat je na de preek ook kunt zingen. zo'n psalm waarmee je ook als het ware de instemming kunt weergeven, verwoorden op wat er gezegd is. Als gemeente, dat je samen dan die psalm naar de preek mag zingen. Amen, Heere, maak het waar. Ja. En dan knielt dat volk neer, met het aangezicht naar de grond, klein voor de Heere. En dan wordt de Bijbel gelezen. Maar de Bijbel heeft uitleg nodig. En dat gebeurt daar ook. Vertalen en uitleggen zijn heel belangrijk. Want u moet weten, Ezra las in het Hebreeuws. Want het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Maar de meesten die daar toen voor hem stonden, spraken Aramees. Dat is een soort dialect dat uit het Hebreeuws is voortgekomen. Dat was de dagelijkse omgangstaal geworden. Dat hadden ze geleerd daar in Babylon. Het Hebreeuws ging er steeds meer uit. Vele konden onder invloed van die Babylonische cultuur. En, u moet niet vergeten, de gemengde huwelijken. Het Hebreeuws, waarin de Bijbel was geschreven, helemaal niet meer verstaan. En wat doet daarom Nehemia? Hij laat dan ook levieten en anderen, laat hij door die menigte heen gaan en die vertalen dan wat hij leest. En die leggen het uit, die passen toe. Gods woord moet immers zo begrijpelijk mogelijk worden gemaakt. Dat is ook vandaag nodig. Er is al belemmering genoeg voor het woord in de natuurlijke vijandschap van een mensenhart. Dan moeten we niet nog onnodige belemmeringen, wat dat dan ook voor belemmeringen kunnen zijn, wat de taal betreft, bijlaten. Dat moet zoveel mogelijk, wel op een verantwoorde wijze, maar dat moet zoveel mogelijk weggenomen worden. Nou, hier gebeurt dat ook. Er wordt vertaald en er wordt uitleg gegeven. Maar dat lezen en dat uitleggen, dat is op zichzelf niet genoeg. Het woord wil bovenal begrepen worden. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Wat is dat heerlijk, jongelui, dat elke zondag de Heer ook weer uitleg wil geven aan het woord. Op de catechisatie, in de verenigingen, bijbelkringen. Heel belangrijk, want daardoor wil de Heer juist een zegen schenken. Ons onder het beslag brengen van het woord. En zo wordt ook daar het woord van de Heer zo dicht mogelijk bij de mensen gebracht. Urenlang. Oh, dat is tot beschaming van hen die vinden dat een kerkdienst te lang duurt vaak. Vooral niet te lang moet het zijn. Weet u hoe lang deze dienst duurt? 6 uur. Van het morgenlicht tot de middag. En dan worden die gedeelten gelezen uit Gods woord, vooral uit Exodus, Leviticus, Deuteronomium, waarin de Heer zijn wetten aan Israël heeft gegeven en waarin hij zegen en vloek laat horen. En het volk luistert aandachtig. Wij hebben de complete Bijbel. Nog veel rijker zijn we gemeend als we dat beseffen. Wat is het dan erg als we er nog veel minder bij betrokken zijn. En niet aandachtig luisteren. Deze mensen luisteren gespannen. En dat is voor een prediker altijd weer een grote vreugde. Als je merkt dat het wordt overgenomen. Dat er aandacht is. Dat maakt het preken dan juist ook zo gemakkelijk. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Zalig het volk dat naar die klanken hoort. Weet u wat er daar gebeurt? Die uitwerking is groot. Als die voorlezing beëindigd is, dan beginnen de mensen te huilen. En ze maken rouwgebaren. De woorden doen hem wat. Het is ook wat. Je zult maar horen over zegen en vloek en erachter komen dat je de vloek verdiend hebt. Dat je de weg gewezen is door de Heere en dat je je eigen weg ging. Ze zijn pijnlijk getroffen. Droefheid ontstaat er over bedreven zonde, het afwijken van de wet. We zijn van het heilspoor afgegaan. De prediking van zonde en genade klinkt daar. En dan gaan ze huilen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Ja, dat is ook zo. Als de Heilige Geest gaat ontdekken, gemeente, dan komt er ook droefheid. Dan krijg je oog voor de deugden van de Heere, de eigenschappen van de Heere. Voor zijn goedheid, wat is de Heere goed? Voor zijn heiligheid, voor zijn geduld, voor zijn rechtvaardigheid. Dan smelten alle harde gedachten over de Heere weg. En dat doet het je als het tollenaar uitgaan tot de Heer, o God, wees mij de zondaar genadig. Want het zijn geen kleine zaken hoor, die voorgelezen zijn. De zegen is hen voorgehouden van het wandelen in de wegen van de Heer, maar ook de vloek als ze de Heer zouden verlaten. Dan zou de Heer met zijn oordelen komen. Hij zou hen straffen met ziekte, met misoogsten. Ze zouden hun zaad te vergeefs zaaien en de vijand zou heerschappij over hen hebben. En de hemel zou van ijzer zijn en de aarde zou van koper zijn. En gemeente, weet u wat het is? Als dat volk dan ziet op zichzelf wat het voor de Heer geweest is, dan kan het niet anders dan wenen, dan rouw bedrijven. Ze beseffen dan dat ze voor de komende tijd, als ze zien op zichzelf, geen zegen kunnen verwachten. Die muren en die poorten die mochten wel herbouwd worden, maar wat betekende dat tegenover al hun ongerechtigheid, tegenover al hun zonden die ze dagelijks meemaakten? Daartegenover kon de Heer toch alleen maar toornen. En zo voelen ze zich dan geraakt, dan heerst er algemene verslagenheid. De ogen zijn open gegaan en ze erkennen het. We zijn ontrouw geweest, we zijn ongehoorzaam geweest. Als wij nou in de spiegel van de wet kijken, zijn we er soms aan gewend geraakt. Of schrikken we ook wel eens van onszelf. Hoe hebben wij geleefd? Persoonlijk, als volk, als gemeente, gezinnen. Hem lief gehad boven alles en daarnaast als onszelf. Ik vat de wet nu maar samen, zoals de Heer Jezus ons dat geleerd heeft. Deze mensen zijn door schuldbesef getroffen en verslagen. Nee, die gingen niet de kerk uit zoals ze erin gekomen waren. Maar hoe is onze reactie, jullie reactie, jongelui, nu op het woord van de Heer? Je kunt zeggen, het was niks aan, het duurde allemaal lang. Je kunt zelfs zeggen, het was een mooie preek. Maar wat doen we er nu mee? Dat volk op die eerste Pinksterdag, dat op het tempelplein stond, daarvan staat dat ze verslagen werden in het hart. Kennen we dat ook? Want wij moeten toch inderdaad in de schuld komen, ook als we weet hebben van genade, dan groei je daar echt niet bovenuit. Ja, zegt iemand, maar schuldbeleiden, als je dat toch ooit een keer gedaan hebt in je leven, dan is dat toch niet meer nodig. Dan heb je toch vergeving van de Heer en dan blijft er toch genade over en dan moet je toch blij zijn. Weet je wat er van David staat? Want een kind van God, al heel vroeg, al heel jong, verwerp mij niet van uw aangezicht. En Paulus, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het avondmaalsformulier wijst er ook op dat we verootmoediging nodig hebben en dat dat levenslang ook nodig blijft. Dat we bij de voorbereiding erop moeten letten. Dat we onze zonde en vervloeking bij onszelf bedenken, opdat we onszelf mishagen en voor God verootmoedigen. En er wordt ook op gewezen dat we geen volkomen geloof hebben en dat we met zulke ijver om God te dienen ons niet begeven hebben als we schuldig zijn. En dat er nog zoveel lauwheid en zoveel laksheid in het leven van een kind van God is. En dat maakt dat je steeds schuldig staat voor Gods aangezicht, steeds weer. En dat brengt, als het goed is, toch op de knieën voor de Heer. Als de Heilige Geest je hart heeft geopend, dan beleid je toch dat je tegen al Gods geboden zwaar gezondigd hebt, geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd bent. En dat gaat gepaard met droefheid, dat kan niet anders. Tegen een goeddoend God gezondigd. En gemeente, dan gebeurt er iets heel vreemds. Iets heel vreemds. Want Nehemia en Ezra en al die onderwijzers, die gaan er tegenin. Die zeggen niet huilen, niet verdrietig zijn, blij zijn, feest vieren. Deze dag is de Heere uw God heilig, bedrijf dan geen rouw, weent niet. Vers 10. Wat is dat nu? Ze zijn geraakt diep in het hart. Nou, dat moet je toch juist waarderen. Verdriet over de zonde, dat hoort er toch bij. Dat is toch niet de slechtste reactie op het woord. Gebeurde het maar wat meer? Staat toch ook? Zalig zijn die treuren. Moet je daar nou tegen ingaan? Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Zie je wel, zeggen sommigen. Het gaat om vreugde. Weg al die somberheid. Moeten we niet horen. Genade alleen. Gemeente, Gods woord weet wel degelijk van droefheid. Gods woord moet niets hebben van blijdschap zonder bekering en levensvernieuwing. Jacobus zegt tot diegenen die zo gemakkelijk een vrolijk leventje erop na willen houden. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren. Voor oppervlakkige blijdschap is er in de Bijbel geen plaats. Maar wat is dat dan hier? Worden deze tranen dan niet serieus genomen? Willen Nehemia en Ezra dan de breuk op het lichtst helen? Nee, dat laat het volgende hoofdstuk wel anders zien. Maar Gods genade, gemeente, is meer dan onze droefheid. En Gods zegen is meer dan al onze tranen, al worden die tranen in Gods fles bewaard. En de heiligheid van deze dag is meer dan de droefheid over de onheiligheid. Het verdriet dat wordt niet verdrongen, maar het wordt op de juiste plaats gezet hier. Hoezeer het bewenen van de zonde noodzakelijk is, het is geen doel in zichzelf. En dat laat de Bijbel hier heel duidelijk zien. Zondekennis dient uit te drijven naar de Heer Jezus Christus, die vergeeft gaarne, menigvuldig en bij wie vernieuwing is. Want weet u, al zou je nou je leven lang over de zonde klagen en treuren, en verder niet. En dan kun je misschien voor een heel ernstig mens versleten worden. Maar al zou je nou je hele leven lang over de zonde klagen en treuren en verder niet, dan ga je nog verloren. En daar gaat het nu om. Waar het hier om gaat, de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Ze worden erop gewezen dat ze met die schuld, met die zonde, met die droefheid mogen schuilen bij de Heere achter het bloed van het lam in de vreugde van hem. Want die nieuwjaarsdag mag geen dag van rouw en weeklacht zijn. Dat strijdt met het karakter van die dag. Zalig zijn die treuren, we noemden het net, maar er staat iets bij. Want zij zullen vertroost worden. En dat mag je ook hier zien. Zo mogen Ezra en Nehemia dat wenende volk toeroepen. Zo bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren zal, die is uw sterkte. Er was alle reden om te treuren. Maar het voorlezen van de wet heeft zijn doel bereikt. En nu wordt dat volk opgeroepen om omhoog te zien. Op de Heren te zien. Als je op je eigen leven ziet, op je zondige leven, dan is er alle reden tot diepe ootmoed om je hoofd te buigen. Maar de Heere heeft gedacht aan zijn genade. Weet u wat het geheim is? Dat is onze tekst. De blijdschap van de Heere, die zal uw sterkte zijn. Er zijn twee vertalingen mogelijk van die tekst. De vreugde van de Heere, de vreugde des Heeren, dat is van de Heere. Maar je zou ook kunnen vertalen de vreugde in de Heere. Dat is geen tegenstelling. Maar die eerste vertaling is het dichtst bij de tekst en het best. De blijdschap, het gaat om de blijdschap van de Heere. Niet over onze blijdschap, maar de blijdschap van de Heere. Dat is het. De Heere zelf is vreugd. Die nieuwjaarsdag heeft iets als een scheppingsdag waarop de Heere zich verheugde over het werk van zijn handen. En nu gaat het om het herscheppende werk van de Heere. En daar verheugt de Heere zich in, gemeente. Het evangelie dat vertelt ook dat er vreugde in de hemel, blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert. Er is vreugde bij de Heere. Hij heeft de zoon van zijn liefde gezalfd met vreugdeolie, staat er. Waarom? De Heere is daar nou blij over. Om vijanden met God te verzoenen. Om goddelozen te rechtvaardigen. Dat is de blijdschap van de Heere. Dat is wat. Dat de Heere zich daar nou in verheugt. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Wij bedroeven God zo vaak. Maar de Heere is een genade God, laat ook dit gedeelte zien. Daar is vreugde die God heeft en die van hem uitstraalt. En die vreugde over het verlorene dat hij zoekt. En dat hij kan zoeken omdat hij de zoon van zijn liefde daarvoor overgehaald heeft. Daar heeft God vreugde in om mensen uit de duisternis te roepen tot zijn wonderbaar licht. Die vreugde van God, dat is nou een toevlucht. Dat is een vesting, een sterkte staat hier. Dat is een vesting, een bolwerk in dit moeilijke leven. Daar mag je de toevlucht in nemen. Daar ben je veilig te midden van moeite en verdriet en van aanvechting. De Heere is vreugde, hij heeft vreugde en hij geeft vreugde. Kijk, en dan word je op de rechte wijze van je droefheid genezen. De vreugde van de Heere, die zal uw sterkte zijn. Kijk, dat is nou de weg die Nehemia mag wijzen. En Ezra. Dat is de weg van het evangelie. Hoe het kan? Omdat de Zoon van God, die met vreugdeolie was gezalfd, geweend heeft over de zonde van Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Geweend over de onbekeerlijkheid en de verharding. Ze wilden niet luisteren. Hij heeft de diepte van de Godverlatenheid meegemaakt. En zo heeft hij die vreugde verdiend, waardoor tranen van zondaren kunnen gedroogd worden. En daar wordt nu op gewezen dat we naar die vreugdebron toe moeten, met al onze zonden, met al ons verdriet. En zo kan alleen gezegd worden, zo bedroeft u niet, want de blijdschap van de Heere, die zal uw sterkte zijn. Het is voor de Heer een dag van vreugde, dat laat hij horen. Hij verheugt zich, hij verlustigt zich in zijn eigen werk. En u mag ook het volk verheugd zijn. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. God zelf is de bewerker van die vreugde. En dan wordt er later ook weer gewezen op die grote verzoendag. Want daar ligt de grond. Het lam dat geslacht is. Gemeente, en dan nog is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Die tot de Heere de toevlucht neemt. Die zegt, Heere, ik heb het verbeurd en verzondigd, maar bij u is toch genade. En daar verheugt hij zich over. Gaarne vergeven van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. Ja, weet u, het volk zocht ook dikwijls sterkte niet in de blijdschap van de Heere, maar in de eigen droefheid. Door die droefheid en die tranen te zien als iets verdienstelijks. En dat komt ook onder ons nog voor. Dat we denken dat we door onze tranen de Heere kunnen bewegen. Maar God is verheugd over zijn eigen werk. Dat hij zondaren kan zaligen. Zonder het recht te krenken. En zijn liefde bewijst hij daarin. Dus zo zochten ze sterkte te ontvangen. Er zit niets verdienstelijks in onze tranen. In onze tranen van berouw niet, de blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. Hebt u zich daar wel eens over verheugd? Over verwonderd dat je zegt, Heere, dat u daar nou blijdschap in kunt hebben. En dat uw eigen zoon daarvoor over heeft, hebt gehad. U weet toch ook dat de waarachtige bekering niet alleen bestaat uit een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonde vertoornd hebben, maar ook een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar zijn wet te leven. Nou, zo mag dat volk nou die vreugde van de Heere worden verkondigd. Met bevel zelfs. Ja, vergeet dat niet. Zo bedroeft u niet. Want de blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. En het komt allemaal uit uw bron. De man van smarten die de oorzaak van de honger en de kommer, de zonde heeft weggenomen. Om vreugde te geven voor treurigheid. Het gewaad van een lof. Voor een benauwde geest, dat eeuwige blijdschap op het hoofd zou zijn. Kijk, gemeente, zo geeft de Heer een nieuwe blijken van zijn gunst. Ezra mag een vreugdebode zijn. De Heere verandert weeklacht en geschrei in een blijdrij. Heere met hoofdletters, die trouwe God, die denkt aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. En dan worden ze opgeroepen om te gaan eten en te drinken. En ook aan armen te geven. Ja, natuurlijk, want genade maakt gunnend, mededeelzaam. De Heere schenkt immers mild en overvloedig. Dan kun je toch niet anderen aan hun lot overlaten. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Is die vreugde van de Heere nou ook onze sterkte? Jouw toevlucht al geworden in al je moeite en al je verdriet. Bij het zien op al je zonden die Gods hoogheid schonden. Ze mogen blij zijn. In het voorgelezen schriftgedeelte. Bleek Gods trouw, je kunt op hem aan. En gemeente, dan komt er ook vreugde in God, hoor. Zeker. Niet alleen over Gods werken, maar ook over hemzelf. De bron van vreugd. En dat maakt de vreugde van Gods kinderen juist ook zo uniek. Heel anders dan de blijdschap van de wereld. Want wat heb je daar nou aan? Aan die lol en die pret en al die dingen. Als je levenshuis instort, dan heb je toch helemaal niets aan? Wat blijft er dan over van al je pleziertjes? Vreugde ook in de Heere. Die bestaat daarin dat je dankbaar bent over zijn goedheid. En dat vertrouwen op zijn belofte. vreugde in de Heere. Door niets en niemand is dat af te nemen. Het wordt wel hevig aangevochten hoor, o zeker. Maar wat je dan soms ook ontvalt, God zelf blijft dan over. Denk maar aan Habakuk. Ja, Habakuk die heeft dat zo duidelijk mogen verwoorden. Geen bloesem meer aan de vijgenboom. Geen rund meer in de stal. Maar dan toch mag hij doorzingen. Nochtans zal ik van vreugde in de Heere opspringen. Want die vreugde die is niet afhankelijk van de omstandigheden. Verblijdt u in de Heere te alle tijd, zegt Paulus. Dan kun je weer tegen. En dat zeggen de kanttekenaren van de Statenvertaling ook heel duidelijk. De oorzaak die God u geeft om blij te zijn over voorgaande en tegenwoordige weldaden moet uw hart troosten en u een goede moed geven. Nou, en toen ging al het volk heen om te eten en te drinken en om delen te zenden. Dus delen van dat eten te zenden aan anderen die het niet hadden en om grote blijdschap te maken. Eindigen ze in het vlees? Oh nee. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Er staat in vers 12, want ze hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Ondanks alle ongerechtigheid blijft die Heere onze God, tot wie je de toevlucht mag nemen in die blijdschap van hem, dat hij zich ontfermen wil en kan op goede gronden. En daarom, gemeente, zien op jezelf, is er alle reden om te treuren. Van ons ging goed in der eeuwigheid te verwachten. Dan is er geen reden tot vreugde, ondanks alle werelds gelach. Maar diezelfde geest die ontdekt, die werkt ook vreugde in het zien. Op de Heer Jezus Christus, onze gerechtigheid, heiligheid, volkomen verlossing. En dan mag Gods kerk zich verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Deze God is onze God. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, en dat kan, op kosten van het lam. Ja, en dan moet je wel weer eens bidden als het weer weg is. Geef mij weder de vreugde uws heils, daar hebt u het. Die vreugde, eeuwige vreugde, zal op het hoofd zijn straks. Maar in beginsel hier, want de blijdschap van de Heere, die is uw sterkte. Dat geeft moed, dat geeft kracht. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten, zingt de dichter. Van onze schuld en zonde weggedaan. Geeft dat geen vreugde? Dat is de vreugde van de Heer en in de Heer. Zelfs in het verdriet. En om dan vervuld te zijn van hem. En dan wordt die volgende dag in kleinere kring. De leiders, de familiehoofden, de priesters. Wordt het onderwijs voortgezet op het leidinggevende niveau, zou je kunnen zeggen. Heel belangrijk wordt dat ouders regelmatig deelnemen aan het onderzoek van Gods woord. Op allerlei manieren kan dat in de gemeente. Maar dat hebben we nodig. Dat zie je hier ook. En dan doen ze een geweldige ontdekking. Wat? Het Loofhuttenfeest moet gevierd worden. Dat was weggezakt. Ja, dat krijg je ook als de Bijbel gesloten blijft. Dan zie je allerlei dingen over het hoofd, dan weet je allerlei dingen niet meer. Waar Gods woord de heerschappij verliest, dan gaat het fout. Het is onnodig dat we bidden, Heere, leid ons toch in al de waarheid. Maak me gangen treden vast in uw woord. Dan ga je nieuwe en oude dingen uit de schat van het woord opdelven. Tot vreugde, voor jezelf. En voor anderen, tot zegen. Dat woord werkte wat uit, gemeente. En dat is het nog, levend en krachtig. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil, met al uw gunstgenoten, zingt een dichter. Ik doe uw geboden, oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En dan wordt het Loofhuttenfeest, en dan viert men dat feest, zoals het nog nooit gevierd is sinds de dagen van Jozua, de zoon van Nun. Precies zoals de Heere dat wilde hebben. Dagelijks las men uit het woord. En was men verheugd over Gods zorg al die 40 jaar in de woestijn. Want daar herinnerde het feest aan. Zorgende liefde van de Heere. Maar het wees ook heen naar de toekomst. De binnenkomst in het land der rust. Het eeuwige Canaan. Eeuwige vreugde om bij de Heere te mogen zijn. In het boek Openbaring zie je ze staan met de palmtakken. In de hand. Teken van de overwinning. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. En uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Amen. Laat wij bidden en danken. Onbegrijpelijk wonder, Heere, dat u daar nu vreugde in hebt om te zien naar een zondig mensenkind dat niet anders verdiend heeft dan de eeuwige dood. En dat u daar ook telkens weer ons mee benadert. Het woord dat spreekt over zonde, maar ook over die genade die er bij u is op grond van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dan is geen zonde te groot, Heere. Geef toch dat we met al onze schuld bij u terechtkomen, de toevlucht nemen in die sterkte, de vreugde, de blijdschap van de Heere. Om daar nu alleen op te hopen. Hopen, niet in het onzekere, maar in dat vaste vertrouwen. Omdat u een waarmaker bent van uw woord en dat u het gezegd hebt dat wie tot u vlucht nooit beschaamd zal uitkomen. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. bidend de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.